Goedenavond. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is een gedeelte uit Jozua 24. Ook lezen we zondag 34 van de Heidelbergse catechismus. De kerkdiensten voor de Evolente zondag 17 december in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee J.W. Verboom uit Groot-Ammers. In de avonddienst om 6:30 op dominee Van der Wind voor te gaan. Vanmiddag is overleden mevrouw Jacoba Rosa van Rijswijk in de leeftijd van 94 jaar. Ze woonde in het slot te Gameren. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 14 december. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren. In verband met haar overlijden zingen wij een rouwpsalm. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Op Weg met de Ander. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang is Psalm 33, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen nu gaan zingen, gemeente, van Psalm 103, de versen 8 en 9, in verband met het overlijden van mevrouw Rosa. Om daarbij stil te staan, zingen wij van Psalm 103, vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven, en vers 9, maar zeer gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103, vers 8 en 9.
Thank you.
Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 135, het derde vers. God is groot. En we zullen in deze leerdienst stilstaan bij het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En wij belijden ook zingend dat de Heere, de God van Israël, de Vader van de Heer Jezus Christus, de God is boven alle goden. Psalm 135, vers 3. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote en heilige God, u die de Allerhoogste bent, de Eeuwige, die wij met vertrouwen mogen aanroepen als onze Vader in de hemel. We prijzen ook deze avond uw heerlijke naam. Vanwege uw macht en grootheid. U die regeert. U die God van wie alle dingen zijn. Die de wereld geschapen heeft. De hemel en de aarde, die ons deze dag hebt gegeven, deze zondag, een rustdag, maar ook een dag waarop we de sneeuw hebben gezien, die op de aarde viel, zodat er een wit pak ontstond. En Heere, we belijden dat ook deze dingen uit uw hand komen, dat ook deze dingen spreken van uw grootheid en majesteit, dat u de seizoenen onderhoudt, dat er zoveel verschil in mag zijn, in de zonnige dagen en de regen die de aarde nodig heeft en Heren, dan zien we daarin ook uw creativiteit. Uw machtige wijsheid. En we mogen u daarvoor danken. We weten ook dat het gevaar kan opleveren. Dat er soms ongelukken door zijn. We bidden om uw bescherming, elke dag, Heren, maar ook hierin. We danken u dat voor zover we in de kerk zijn, dat u ons hier veilig hebt gebracht. U bidden we ook voor de mensen die thuis luisteren. Misschien zijn er wat extra die via de kerkradio of de website vanavond luisteren. En we bidden dat u ook daar uw zegen geeft. Prijzen uw goedheid dat u de gemeente ook wilt samenbrengen. En we vanavond opnieuw de schriften mogen openen. Op de tweede dienst van deze zondag. Om opnieuw te worden onderwezen. En we bidden dat u zelf met uw Heilige Geest ook ons daarin tot een hulp bent. Zodat we onze aandacht ook mogen richten op u. Dat we worden meegenomen in uw woord. In de kennis van u, de drie enige God, in de liefde om u te dienen. Heere, schenk ons zo ook de wapenrusting en de moed en de kracht om tegen de zonde te strijden, om te volharden in het geloof, om trouw te zijn aan uw dienst, trouw te zijn in uw gemeente. We bidden dat u ons ook zegent wanneer we onze gaven mogen besteden in het werk in de gemeente, in het onderling meeleven, in de liefde voor elkaar, in allerlei taken die worden verricht door de week, maar ook in de eredienst. Wilt u een ieder daarbij helpen en zegenen en geven dat we het ook met een dienend hart mogen doen, in liefde voor uw naam en ook met bewogenheid voor elkaar. Heren, dat we daarin vervuld zijn van uw Heilige Geest. En gehoorzaam mogen zijn aan uw geboden en aan de wijsheid van uw woord. We vragen u om vergeving voor al onze ongerechtigheid. Zie ons aan in Christus. Wilt u ons op grond van dat ene volkomen offer van uw Zoon op Golgotha gebracht, toch ook aannemen als uw kinderen, dat we daaruit mogen leven, dat we in die vrijheid mogen staan, ja, dat we ons bewust zijn van de waarde en de kracht van het bloed van Christus. Wees ons ook deze avond nabij, in het openen van de schrift, in het luisteren, in het spreken, dat we u samen eren. Neem alles wat daarin een verhindering kan zijn van ons weg. Heren, bepaalde gedachten of gevoelens. Wilt u ze allemaal zo reinigen en zo richten, dat we een gezegende dienst ontvangen, dat u daarin de eer krijgt. Gedenk uw kerk over heel de wereld. U bidden we om uw zegen over de verbreiding van het evangelie, zendingswerk, evangelisatiewerk, wanneer in allerlei hulp uit bewogenheid met de mensen in nood ook in die daden iets van uw liefde mag blijken. Zegen ook dat. U bidden voor christenen die in omstandigheden leven van vervolging, van dreiging, dat ze verliezen hebben geleden vanwege het geloof. Sterk hen en vertroost hen. U bidden voor het Joodse volk. Wilt u ook dat naar uw beloften en vanwege uw verbond ook dat genadig zijn. Bescherming en vrede schenken. Dat Joden ook in vrede kunnen leven. En dat de schriften ook die kracht en die betekenis voor hen mogen hebben, dat ze ook hem die het middelpunt is van de schriften, de Messias, zullen kennen en dienen. We leggen deze bede voor u neer. En We doen dat in de naam van Christus. Heren, we mogen toch rusten op zijn beloften. En van u zou zegen verwachten. U bent een God die niet karig is, maar een God van overvloed. En daarom bidden wij dat u ook deze avond ons verblijdt met de overvloed van uw genade. Om Jezus wil. Amen. We gaan vanavond lezen uit het Oude Testament in Jozua 24. Schriftlezing vindt u Jozua 24, vers 1 tot en met 18. En deze keer wil ik eerst iets vertellen voor de kinderen in de kerk. En ik hoop dat door dat wat ik vertel, jullie ook als uit de Bijbel lezen, het gedeelte beter zullen begrijpen wat hier wordt bedoeld in dit gedeelte. Dus jongens en meisjes, even de vraag, hoe komen jullie aan brood? Nou, de meeste mensen die kopen hun brood in de winkel. En bij sommigen komt er een bakker 2 of 3 keer in de week aan huis. Dat gebeurt op sommige plaatsen. En vroeger gebeurde dat veel meer. Dat een bakker aan de deur kwam. En dan kon je van die bakker brood kopen. En vroeger waren sommige mensen zo arm. Ook nu hebben sommige mensen wel daar problemen mee. Maar ook vroeger zo arm dat ze niet genoeg geld hadden om elke week dat brood te betalen. En stel je voor dat jij bij zo'n arm gezin hoorde en ja, gezin 5 kinderen, je vader misschien ziek, geen inkomsten, maar je oom die was bakker en die oom die zei, nou ik kom bij jullie brood brengen. En zijn brood dat was echt lekker. En die oom die bracht elke week 4 broden, gratis. Nou, daar ben je wel blij mee natuurlijk. Maar soms kwam die oom met zijn heerlijke broden aan de deur en dan zei je moeder, deze week hoef ik jouw brood niet. Nou, wat moest die bakker op zo'n dag met die broden? Hij bakte 's ochtends vroeg altijd precies genoeg voor zijn klanten. Hij kende zijn klanten, wist wat ze nodig hadden. En nu heeft hij de zomer een paar over. En die dag ging je moeder met wat geld brood kopen bij een andere bakker. Of ze had helemaal geen geld en dan ging ze broden lenen bij de buren. Maar ja, die week daarna, dan wilden ze toch weer het brood van je oom. Dat was niet zo mooi voor die oom. En daarom zegt hij aan het einde van het jaar op 31 december, ik wil graag een afspraak maken. Wil je in het nieuwe jaar dat ik elke week jullie brood kom brengen? Maar dan ook elke week. En als je dat niet wilt, nou dan ga je maar naar een andere. Nou wat zeggen jullie dan? Doe dat, mam. Doe dat. Laat onze oom het brood brengen. Je krijgt het gratis. En wij vinden het lekker. Nu Jozua die wil ook een afspraak maken met het volk Israël. Hij is nu al een oude man. Hij gaat bijna sterven. En Jozua die zegt, de Heere die heeft altijd heel goed voor u gezorgd. Blijf deze God dienen. Laat deze God toch voor jullie zorgen. Kies nooit voor een andere God. Afgesproken? Dat is wat Jozua bedoelt. En nu gaan we lezen uit de Bijbel. Dan moet je maar opmerken dat Jozua ook zegt wat de Heere God al voor hen heeft gedaan. Hoe goed hij voor het volk Israël heeft gezegd, gezorgd. en dan die afspraak wil maken. Nu gaan we lezen in Jozua 24. En we lezen de versen 1 tot en met 18. Daarna verzamelde Jozua alle stammen van Israël in Sichem. En hij riep de oudsten van Israël, zijn stamhoofden, zijn rechters en zijn beambten. En zij stelden zich op voor het aangezicht van God. En toen zei Jozua tegen heel het volk: zo zegt de Heere, de God van Israël, aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden af gewoond, namelijk Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor, en zij hebben andere goden gediend. Toen nam ik uw vader Abraham van de overzijde van de rivier en liet hem door heel het land Canaan gaan. Ik maakte zijn nageslacht talrijk en gaf hem Isaac. En aan Isaac gaf ik Jacob en Esau. Ik gaf aan Esau het Seirgebergte om dat in bezit te nemen. Maar Jacob en zijn kinderen trokken naar Egypte. Toen zond ik Mozes en Aaron. En ik trof Egypte met plagen zoals ik in het midden van dat land gedaan heb. En daarna leidde ik u daaruit. Toen ik uw vaderen uit Egypte geleid had, kwam u bij de zee. En de Egyptenaren achtervolgden uw vaderen met wagens en ruiters tot aan de Schelfzee. Toen riepen zij tot de Heere, en hij maakte een duisternis tussen u en de Egyptenaren, en hij deed de zee over hen komen en bedekte hen. En uw ogen hebben gezien wat ik in Egypte gedaan heb. Daarna hebt u vele dagen in de woestijn gewoond. Toen bracht ik u in het land van de Amorieten die aan de overzijde van de Jordaan woonden. Die streden tegen u, maar ik gaf hen in uw hand. U nam hun land in bezit en ik vaagde hen weg van voor uw ogen. Vervolgens maakte Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, zich gereed en streed hij tegen Israël. Hij zond een bode en liet Bileam, de zoon van Beor, roepen om u te vervloeken. Maar ik wilde niet naar Bileam luisteren. Daarom zegende hij u steeds weer. En ik redde u uit zijn hand. Toen u over de Jordaan getrokken was en bij Jericho kwam, streden de burgers van Jericho tegen u. Net als de Amorieten, de Ferezieten, de Canaanieten, de Hethieten, de Girgazieten, de Hevieten en de Jebusieten. Maar ik gaf hen in uw hand. En ik zond horzels voor u uit die hen van voor uw ogen verdreven. Zoals eerder de beide koningen van de Amorieten verdreven werden. Dat gebeurde niet door uw zwaard en ook niet door uw boog. Zo heb ik u een land gegeven waarvoor u zich niet ingespannen hebt. En steden die u niet gebouwd hebt en u woont erin. U eet van wijngaarden en olijfbomen die u niet geplant hebt. En nu kun je eigenlijk merken dat Jozua zo'n afspraak wil maken met het volk. Ze zegt vanaf vers 14: nu dan, vrees de Heere, dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte. En dien de Heere. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen. Of de afgoden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben. Of de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Toen antwoordde het volk en zei: er is geen sprake van dat wij de Heere zouden verlaten om andere goden te dienen, want de Heere is onze God. Hij is het die ons en onze vaderen uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft uitgeleid en die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft en ons bewaard heeft op heel de weg die wij gegaan zijn en voor alle volken door het midden waarvan wij getrokken zijn. De Heere heeft al die volken van voor onze ogen verdreven, zelfs de Amorieten, de inwoners van het land. Wij zullen eveneens de Heere dienen, want Hij is onze God. Tot zover lezen wij. We zullen nu uit de Heidelbergse Catechismus zondag 34 lezen. Uit de Catechismus zondag 34. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En zo volgen in de catechismus alle tiende geboden. En gaan verder naar de volgende vraag. Hoe worden deze tien geboden ingedeeld in twee tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God moeten gedragen, de tweede wat we onze naasten verschuldigd zijn? Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief mij de zaligheid van mijn ziel is, alle afgoderij, tovenarij, waarzegging, superstitie, oftewel bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijd en ontvlucht. En de enige ware God op de rechte wijze leer kennen, op hem alleen vertrouw, mij in alle ootmoed en geduld aan hem alleen onderwerp, van hem alleen alle goeds verwacht en hem met mijn gehele hart lief heb, vrees en eer. En wel zo dat ik eerder alle schepselen prijsgeef en loslaat dan dat ik in het minst of geringste zijn wil overtreed. Wat is afgoderij? Afgoderij is in plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft of naast hem, iets anders bedenken of hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Tot zover uit de catechismus. Ik heb de preek verdeeld in drie punten. In de eerste plaats letten op de aanspraak. Daarin staan we stil bij het opschrift dat eigenlijk voor het eerste gebod nog staat. In de tweede plaats het gebod. En in de derde plaats de bevrijding. Dus ten eerste de aanspraak. Ten tweede het gebod zelf. En ten derde de bevrijding. We gaan nu zingen van Psalm 146, de versen 2, 3 en 8. Uw gaven worden ingezameld in de collecten. En wij zingen van Psalm 146, de versen 2, 3 en 8. gemeente, wanneer iemand voor het eerst in de kerk komt en 's ochtends de 10 geboden hoort lezen, die zal toch vreemd opkijken van de inleiding daarop. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte heeft geleid. Uit Egypte? Wat hebben wij hier met Egypte te maken? Ja, wie de Bijbelse geschiedenis kent, die kan deze woorden plaatsen. Het volk Israël, dat was weggetrokken uit de slavernij in Egypte. En ze waren aangekomen bij de berg Horeb in de Sinaï-woestijn. En daar sprak God uit een donkere wolk tot de Israëlieten: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wacht eens. Dan is dit een bevel voor Israël. Dan heeft God dit tot dat volk gezegd. Andere volken die hebben andere goden. En elke stam of elke stad vereert haar eigen godheid. Maar de Heere heeft met Abraham zijn verbond opgericht. En met zijn nageslacht, dat is dat volk Israël. En zo spreekt hij toch hen aan. Dat volk daar. Ik ben de Heere, uw God. En dan volgt, na die inleiding, het eerste gebod: u, Israël, u zult naast mij geen andere goden hebben. Als je dat zo voorstelt, dan ligt de conclusie voor de hand dat deze wet specifiek is gegeven aan dat ene volk, Israël. En ja, zonder dat dat van kracht is voor andere volken. Zonder dat dat zou gelden voor u en voor mij. We hebben het als kerk wel goed begrepen. Wanneer wij elke zondagochtend hier dat eerste gebod lezen, hier in de christelijke kerk in Nederland, alsof dat voor iedereen zou zijn bedoeld. Zou je die conclusie kunnen trekken? Nou, dat zou wel heel mooi aansluiten bij een opvatting uit onze eigen tijd. Laat ieder toch zelf weten welke God hij wil dienen. Alleen wie er nou voor kiest om te geloven in de God van de Bijbel, ja, die moeten natuurlijk ook wel naar leven. Maar eigenlijk zijn die 10 geboden bedoeld, ja, voor dat volk dat uit Egypte is gekomen. Voor Israël. Is dat zo? Nee. Nee, het is geen misverstand. Dat wij ook in Nederland lezen uit het Oude Testament. Nee, het is toch geen misverstand dat we iedereen willen voorhouden dat ze de Heere moeten dienen. En dat we alleen deze God mogen aanbidden, want die Heere, dat is de God van de ganse aarde. En de Bijbel die laat daar, als je toch verder leest, die laat er ook geen misverstand over bestaan. Dat deze Heere tegelijk ook de God is van de hemel en van de aarde, dat hij de schepper is van alles wat leeft, en dat de andere goden, als het erop aankomt, niets zijn. Die kunnen niet horen, die kunnen niet spreken, die kunnen niet helpen. Maar de Heere, de levende God, dat is de koning boven alle volken. En daarom moet alles en ieder hem eren. Hij is God niemand meer. En elk schepsel is hem gehoorzaamheid verschuldigd. En daarom kan hij het vragen van ieder mens. U zult geen andere goden dienen behalve mij. Ja, juist in die 10 geboden is de goede wil van God uitgedrukt voor iedereen. En natuurlijk is het waar dat de Heere ze eerst voor Israël op een rij heeft gezet. Op die 2 stenen tafel, op die 2 platte stenen. En dat zijn stem heeft geklonken in de taal die zij konden verstaan. In woorden die toen voor hen duidelijk waren. Jazeker. God sprak dit gebod eerst tot dat ene volk. En zij mogen als eerste een bijzondere zorg ervaren van de Heere. Want ook dit gebod, dat is hen ten goede. Ook in dit gebod spreekt zijn liefde. Dat hoop ik vanavond ook duidelijk te maken. Dat in dit gebod zijn liefde spreekt. En voor dat volk bij de Sinaï is er eigenlijk een extra reden om dit gebod te onderhouden. En zo'n extra reden is er voor ons als kerk ook. Deze wet die geldt niet alleen voor het volk van God, maar voor hen toch wel met een extra reden. En wat is dan die extra reden? Nou, dat blijkt uit de aanhef van de wet. Want de Heere die begint met wie hij zelf is. Met wie hij is voor dit volk daar in die woestijn. Ik ben die God die u uit het slavenhuis heeft gered. En nu het er zo voor staat, nu mag ik u in het bijzonder, zegt God, op het hart drukken. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dus vanuit die verlossing, vanuit die bijzondere relatie, dat verbond van God, krijgen de geboden een extra diepte. En om de lading van deze wet goed aan te voelen, gemeente, moet het volk weten wie er spreekt. Hij is die God die hun ellende in Egypte heeft gezien. Die God die heeft gedacht aan zijn verbond, aan de belofte aan hun vader. Die hen heeft gered uit hun onderdrukking, gered uit de dood. Dat arme onderdrukte volk. Slavenvolk, dat heeft hij lief gehad. Dat heeft hij tot het zijne gemaakt. Het is die God die de farao 10 maal heeft geslagen om zo zijn eigen volk eruit te verlossen. Het is die God die zijn volk door de Rode Zee heeft geleid, die hen dagelijks het manna geeft. Brood uit de hemel. Jongens en meisjes, net als die bakker die steeds brood kwam brengen. God zorgde ook elke dag weer voor brood. Ze konden het zo oprapen. Wat is de Heere goed voor dat volk geweest. Hij zorgde voor water uit de rots. En ondanks dat ze toch ook telkens weer ondankbaar waren en mopperden, ondanks hun ongeloof, was hij steeds ook geduldig. Bewees hij zijn goede tierenheid. Gaf hij genade. Was hij trouw. En hij is het. Die nu zegt. Ik wil bij u. Geen andere goden meer zien. Is dat goed? Mag je daarop rekenen? Er is toch alle reden om bij deze God te blijven, om van geen ander ooit meer te willen weten. Zou je dat nog willen? Een ander? Ja, uit de schrift hebben we Jozua 24 gelezen. En wanneer Jozua dat volk Israël aanspoort om alleen de Heere te dienen en de andere goden weg te doen, heeft hij hen er ook eerst aan herinnerd wat de Heere heeft gedaan. Daar begint Jozua mee. En hij spreekt in naam van die God die Abraham heeft geroepen, die Mozes en Aaron heeft gestuurd, die de Israëlieten heeft verdedigd tegen de vijanden. Dat is die goede God die hen dat land, dat prachtige land heeft geschonken. Die de vloek van Bileam heeft omgekeerd in een zegen. En ze mogen genieten van de vruchten van Canaan. Zullen ze dat niet vergeten? Zullen ze nooit vergeten hoe goed de Heere voor hen is? Daarom, dien de Heere, zegt Jozua. Doe de vorige goden weg, kijk er niet meer naar om, maar aanbid de Heere oprecht en getrouw. Ik ben, zo begon de Heere te spreken, in zijn hoge majesteit, uit die donkere wolk, omringd door bliksem en donder, en dan toch zo persoonlijk. Ik ben. Daarin komt God nabij. Hij legt genadig verbinding. Ik ben de Heere. Ik ben uw God. Die u heeft uitgeleid. Ja, dat is zijn liefde. Dat is zijn vrije, verkiezende liefde. Dat de Heere dat volk heeft verlost. En dat hij het nu aanspreekt. En dat hij van hen vraagt wederliefde, dat hij vertrouwen van hen vraagt en gehoorzaamheid. Eerst zegt God wie hij is. Ik ben. En wie God kent, die kan hem vertrouwen. Die zal het hem van harte nazeggen. Ja, Heere, u alleen. U alleen. Geen andere God. U heb ik lief, boven alles. Boven iedereen. Heel mijn hart is voor u uit dankbaarheid. Die plek staat het ook in onze catechismus, bij het stuk van de dankbaarheid. En daar staat het ook in die geschiedenis van het volk Israël. En daar staat het ook in dat getuigenis van Jozua. Vanuit de verlossing is het de Heere alleen. Vandaag maakt God zich bekend in het evangelie van zijn Zoon. Vandaag maakt hij zich bekend in de Heere Jezus Christus. U vindt hem in de woorden van de schrift en je leert hem kennen terwijl je luistert naar de prediking. En dan horen wij Jezus zeggen, ik ben het licht der wereld. Ik ben het brood des levens. Brood dat de Vader heeft gegeven. Om niet. En kijk dan maar hoe hij Christus, hoe hij zijn leven geeft aan het kruis. Daar zegt God in zijn Zoon, zie, ik ben uw verlosser. Ik ben uw heil alleen. En dan komt het erop aan dat die genade uw hart bereikt. Ging je oren open voor hem? Begin je te zien wie hij is, wie hij voor jou is. Raakt je hart verbroken onder die liefde van de Heer Jezus Christus? Heb je zo God leert kennen door Christus, de enige ware God, die gaat hem vertrouwen, die zal hem lief hebben. Die wil ook geen ander meer. U bent mijn Heere, u bent mijn God. En wie in de Zoon gelooft, ja, die is ook werkelijk vrij, zei Christus. Die is door hem bevrijd. Verlost. Uit slavernij, uit de macht van de zonde. Uit de greep van de Satan. Verlost. Uit de dreiging van de eeuwige dood. En nu geen ander meer dan deze God. Oftewel, laat niets, niets anders je hart meer veroveren. Laat niets anders en niemand anders je in zijn greep krijgen. Geef alleen aan deze God je diepste vertrouwen en je grootste liefde en alle roem en alle eer. Stemt u ermee in? Ja, Heere, graag. Er is voor mij geen God buiten u. Vertel me, hoe zal ik u dienen? Maar dat gebeurt in de opstanding van de nieuwe mens. Weet u nog, die bekering, dat is ook de opstanding van de nieuwe mens. Dat gebeurt er dat je zegt, ik zou graag het goede doen zoals God het wil. En daarom vraagt een christen in zondag 34 in de catechismus. Daarom wordt daar naar de wet gevraagd. Vertel me, wat zijn dan die 10 geboden van de wet des Heeren? Leg dat eens uit. En hoe kunnen we die verder indelen? Of hoe kunnen we die samenvatten? Dat is vraag 93. Het eerste is hoe wij ons jegens God moeten gedragen. Het tweede is over de verhouding met onze naast. Het gaat dus in de hele wet van God dus eigenlijk altijd ook om een ander. God en de naast, al die geboden, altijd ook om een ander. En dan niet alleen andere mensen, onze naasten, maar ook die gans ander, om God zelf. Hoe wij in die verhoudingen staan. Hoe wij op die anderen en de ander gericht zijn. En van onszelf weten wij ook niet meer hoe wij God zullen eren. We mogen dat leren, gaan leren uit zijn wet. Zo behandelen we vanavond ook het eerste gebod. We hebben stilgestaan bij die aanspraak. Wie is er die spreekt? Moet u niet vergeten. Ten tweede het gebod. En het eerste gebod dat leert ons dat wij alle afgoderij moeten mijden en ontvluchten. En wat is afgoderij? Zo luidt vraag 95. Wat is dat, afgoderij? Nou, dat iets komt in de plaats van God of naast de enige ware God. Dus de plaats die God moet vullen in je leven, die God daar moet vervullen, die plaats, die geef je aan iets of iemand anders. Ja, want een mens die moet altijd wel iets najagen of iets hebben om zich gelukkig te voelen. Altijd wel iets zoeken om gelukkig te worden. En de een probeert dat met geld en goed. De ander zoekt dat in liefde. De volgende jaagt naar roem, dat maakt hem blij. En de volgende die voelt zich de man. Door zakelijk succes. Hoe dan ook, het is iets wat u bestaan zin geeft, wat het waardevol zou moeten maken. Bijvoorbeeld heel veel werken. Of een keurig ingericht huis. U maakt dat tot uw God. Een namaakgod. Het kan ook je scherpe verstand zijn. En je denkt dat je daarmee alles kunt bereiken. En dat je daarmee heel de wereld en heel je omgeving onder controle kunt krijgen. Als ik zo wat dingen noem. Moet je ook zeggen, het zijn op zichzelf best mooie dingen. Mooie dingen die God u schenkt. Kun je nog meer noemen. Zoals seksualiteit, gezondheid, je kinderen. Maar je maakt dat zo belangrijk dat je hele leven ermee staat of valt. En als het moet, dan offer je er steeds meer voor op. Zo wordt het een afgod. De meest vereerde afgod, dat lijkt de mammon te zijn. Zoals dat in de Bijbel wordt genoemd. En dat is de god van het geld. Geld en goed. Euro's. Lees het maar bij de profeten, bij de Heer Jezus, bij de apostelen. Ze waarschuwen er allemaal voor. Geldgierigheid, hebzucht, rijkdom. En dat grijpt je vast. Voor velen is het toch zo dat ze gerust zijn en vrolijk, zolang ze maar geld en goed hebben. Dat geeft de mensen een gevoel van zekerheid. Daarmee voel je je de man. Met een zak geld kun je toch heel veel voor elkaar krijgen. Ja, en met je bezittingen kun je ook altijd druk zijn. Altijd druk. Met je auto en met je huis en met je tuin en met lekker eten en met de laatste mode. Lopen wij niet het gevaar? Juist in ons rijke Westen. Dat heel dat spectrum, dat komt te staan in de plaats van de enige ware God. Het zijn vaak op zichzelf juist de zegeningen door God ons gegeven, maar de mens die maakt er een afgod van. En voor de een is het dit en de ander maakt het van dat. Het verovert je hart, het krijgt je in de greep. Het wordt je steeds meer waard. Het is je leven. Ja, vroeger maakte men een beeld. En de afgod die kreeg een naam. Baal bijvoorbeeld. Of Kamos. Of Wodan. Die namen die zijn al lang voorbij gegaan. Maar wat heeft de mens van nu in de macht? Een mooi en gezond lichaam. Daar doet men alles voor. Er is een hele cultus ontstaan en het mag wat kosten. Zeker voor onze gezondheid. We mogen heel dankbaar zijn. Op zich iets goeds. Maar is dat alles? Moet dat je tot een gelukkig mens maken? Offer je daar alles voor op? Heb je er een afgod van gemaakt? Het kunnen ook onze talenten zijn, onze goede resultaten. Wat zijn we daar trots op, de prestaties die je levert? Misschien onder een vleugje bescheidenheid? Of onze macht? Als we een positie hebben waarin we veel dingen onder controle kunnen houden. Iets komt te staan in de plaats van God. En zo leeft het in je hart dat iets heeft het zwaarste gewicht. Het geeft je zekerheid of veiligheid. Het is je vreugde. En dat zal dan ook gaan bepalen wat je doet. Waaraan je je tijd en je geld besteedt. Wat je laat. Nu de Heere die waarschuwt ervoor. Hij spreekt ons aan in dat eerste gebod. En laat ons hart maar onderzoeken. Wat verdringt de Heere van zijn plaats? Wat zit er in de weg voor die hartelijke liefde tot hem? Wie het elders zoekt, wie andere goden achterna loopt, ja, die pleegt overspel. De Heere God, die moet de enige zijn. Dat is net als in een liefdesrelatie. Net als in het huwelijk. Dat is exclusief. Daar mag er maar één zijn. En er mag geen andere tussen zitten. En zo spreekt de Heer ons aan. U moet bij hem zijn met uw blijdschap. U moet bij hem zijn met uw problemen. U moet bij hem zijn met uw hart. Met uw liefde. Met uw hoop. Wie zijn heil ergens anders zoekt. Naast hem. Pleegt overspel. Juist in dat beeld blijkt ook, het is de liefde waarmee de Heer ons aanspreekt. En weet u wat hij dan eigenlijk zegt? Hoor eens, zegt de Heer tot zijn volk, ik ben uw God. Ik ben uw verlosser. En kijk mij eens aan, Israël. geen ander, hè? Geen ander. Zo klinkt ook hier zijn woord in de gemeente. Ik ben uw God, ik ben uw zaligmaker. Kijk mij eens aan, zegt de Heere. U. Geen ander, hè? Geen ander. In mijn plaats. Ik alleen, zegt de Heer. Dat is het gebod. Ten derde de bevrijding. We zagen de aanspraak, we hebben stilgestaan bij het gebod. Ten derde de bevrijding. Inmiddels is duidelijk dat de Heer zijn volk aanspreekt met liefde. Het gaat hem in dit eerste gebod om de verhouding, dat die goed is en dat die ook goed blijft. En met dit gebod bevrijdt hij ons ook van vreemde machten. De Heer heeft dat volk verlost uit de slavernij. En hij brengt het niet terug met zijn geboden onder het juk in een nieuwe slavernij. In het diensthuis van de wet. Dat kunnen wij ervan maken. Dat we gevangen raken in wetten en regels. Maar zo heeft de Heer zijn wet niet gegeven, niet bedoeld. Hij geeft het als een licht op het pad. Hij leert u het leven met hem. Het leven in vrijheid met hem. Een leven waarin u het goed zult hebben. Hoe dan? Nou, er is zo ontzettend veel wat je kunt volgen. En vooral de jongeren die komen dat overal tegen. Er is zoveel wat je kunt volgen. Er zijn idealen, er zijn machten, er zijn idolen. Allerlei goden. Ieder zijn ding. Je kunt het allemaal gaan volgen en naar jagen. Zoveel. En het doet allemaal een beroep op je. En het lijkt allemaal te zeggen, je moet hier zijn. Je moet daar aan meedoen. En ondertussen legt het beslag op je geld en het legt beslag op je tijd en op je hart. En wie volg je dan? Waar ga je in mee? Nu is met deze trend en dan weer met die subcultuur, of je probeert van alle kanten wat mee te pikken, eigenlijk is dat best vermoeiend. Heb je dat al gemerkt? Dat dat vermoeiend is en ook verwarrend. Wat moet je nu volgen? Er wordt zoveel een beroep op je gedaan. En vroeg of laat stelt het teleur. Deze wereld met zijn pracht en praal. Als dat nou je hart moet vervullen, het laat je toch leeg. En hier in de gemeente, in de kerk, ook vanavond, klinkt gewoon deze boodschap. Dien de Heer en laat Hij jouw God zijn. Verwacht nou je heil van Hem, van de Heere God, van Jezus Christus. Jozua deed dat ook en hij was vastbesloten. Op zijn oude dag, na een veelbewogen leven, hij was vastbesloten. Hij had het goed geleerd. Hij was ervan overtuigd. Wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Dan zit je goed. Deze God, die is een machtige verlosser. Hij helpt je uit je ellende. Hij maakt je vrij. Hij doet je leven, nu leven en voor eeuwig leven. En deze God, die bewijst je zijn liefde. Het is de Heer. Het is de Vader van Jezus Christus. En wie hem heeft, die is zalig te prijzen. Die is wel gelukzalig. En als deze Heere nu tegen jou en tegen mij zegt, je moet geen andere goden hebben, dan is dat tot ons heil. Want al die andere goden, al die andere machten, die moet je wegdoen. Als macht in je lijf. Dat zijn slavendrijvers. Dat zijn toch onderdrukkers. die je kapot maken. Die je uiteindelijk dood laten liggen. Die moet je niet hebben. Op die hoge plaats in je lijf. Die wil ik niet zien. In zekere zin zijn het ook geen goden. De Heer alleen is God, Hij is de eeuwige. Maar die andere goden, dat zijn meer machten. Het is dat wat je in de greep houdt en waar je dan ook van alles voor doet. Neem bijvoorbeeld een verslaving. Verslaving, dat is een macht in je lijf. Een macht waar je van alles voor doet. Maar die je niet werkelijk gelukkig maakt. Bij verslaving, als je goed nadenkt, dan kun je dat ook duidelijk zien. Je zit eraan vast. Je bent er een slaaf van geworden. Nou, zulke goden moet je niet hebben, zegt de Heer. En verslavingen, die komen veel voor. Voor de omgeving zijn ze niet altijd zo zichtbaar. Als je verslaafd bent aan alcohol, of aan gokken. Als je verslaafd bent aan internet. Het trekt je helemaal mee. Dat zijn machten die je gaat dienen. En die machten willen je niet meer loslaten. En daarom zegt de Heer zo nadrukkelijk, ik ben uw God. En die anderen, die moet je niet dienen. Weg ermee, stop ermee. Ze slopen je. Als een verslaving u of jou te pakken heeft. Ga voor de Heer door de knieën. Beleid je schuld. Bid om bevrijding. Zoek hulp om ermee te breken. De catechismus die noemt ook occulte machten. Tovenarij, waarzeggerij, bijgeloof, het aanroepen van heiligen of van geesten. Ook dat oefent een duistere macht uit op de mensen. Het lijkt ook wel aantrekkelijk. Je bent eerst nieuwsgierig, maar het geeft je angst. Het pakt je vast. En uit liefde, zegt de Heere, laat je er niet mee in. Blijf er vandaan, mijd het, vlucht er voor weg. Dat zijn goden die je binden, maar verwacht je heil van de Heere alleen. Dan zul je vrij zijn. Het gaat er de Heere in dit gebod dus om dat de relatie met Hem goed zal zijn. En dat Hij ons hart heeft en dat Hij ons vertrouwen en onze liefde zal hebben. Laat u door Hem regeren. In ootmoedigheid. Met geduld. Buig voor zijn woord. Gehoorzaam zijn geboden. Dat is genoeg. Eén God is genoeg. Je kunt ook zeggen, deze God is genoeg. Dan hoef je er maar naar één te luisteren. En het is een almachtig Vader. Hij is een eeuwige schuilplaats. Buig voor niemand anders dan voor Hem. Het volk Israël leefde in een wereld met veel goden. Er waren de goden uit het geboorteland van Abraham. Ze wisten ook van de goden van Egypte. Ze maakten kennis met de goden van de Kanieten. En welke goden vinden ze aantrekkelijk? Waar zullen ze nu ontzag voor tonen? Nou, Jozua liet een waarschuwing horen. Gedenk hoe de Heer u heeft verlost. Hoe Hij dat goede land heeft gegeven. Dien Hem. Nee, Jozua die laat de keus niet open. Dat is wel eens het misverstand over dit hoofdstuk. Alsof Jozua alle mogelijkheden zo wat naast elkaar legt en alsof hij het volk er helemaal vrij in laat en zegt, nou ja, dit kun je allemaal kiezen, kies maar wie u dienen zult. En zo staat het er niet. Er is maar één goede weg, één God die het waard is om te dienen. Jozua zegt in vers 14, dien de Heere en doe de andere goden weg. Dien de Heere, alleen als u dat niet wilt. Als dat kwaad is in uw ogen, ja, kies dan maar wie u dienen wilt. Die oude goden van vroeger, van uw voorvaderen, dat je vasthoudt aan de traditie of de nieuwe goden van de Amorieten. Dan blijf je bij de tijd, dan heb je weer wat nieuws, maar veel haalt het niet uit. Als je die Heere niet wil dienen, nou dan kun je van alles kiezen. Maar veel gaat het niet uit. En wat mij betreft, zegt Jozua, ik en mijn huis en gezin, wij zullen de Heer dienen. Wat doet u? Wat doe jij? Als er voortdurend aan je wordt getrokken. En de wereld longt naar uw hart. De Heer spreekt u aan. Spreekt u uit liefde aan, ontdekkend. In zijn woord kijkt hij u aan, alsof hij zegt, zit het goed tussen ons? Of moet er iets weg? Zit er een ander tussen, iets anders? Ik ben uw God. U hebt toch geen andere, hè? Geef mij uw hart. Geef mij uw vertrouwen. Geef mij je gehoorzaamheid. Als er iemand is die hinkt op twee gedachten. Nu de Heer, dan de wereld. Daar loop je mee vast. Dat kan de Heer niet dulden. Hij alleen. Laat dat zo zijn, gemeente. Bij ieder van ons. Eén God. U hebt genoeg aan Hem. Alles in Hem. En het is zijn liefde. Dat Hij het zegt. Geen andere, hè. Laat er toch niets tussen u en mij zitten. Dit eerste gebod getuigt van zijn liefde. Hij wil je hart helemaal. En dat is geen verlies. Maar dat is de redding. Dat is de redding van je ziel. Deze God, dat is onze zaligheid. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 81... Versen 11 en 12. Ik ben de Heer, ik ben uw God. En vers 12 opent uw mond en eist van mij vrijmoedig. We zingen van Psalm 81, vers 11 en 12.
Thank you.
Laten wij danken en bidden. Machtige God, trouwe en milde Vader, willen u dankzeggen voor uw woord. Dat u uzelf bekend maakt. Dat wij u mogen leren kennen door de Zoon, door Jezus Christus. Door wie Hij is, wat heeft gezegd, wat heeft gedaan. En u, o Zoon van God, die leeft, die ook vandaag aan de rechterhand van de Vader is, die regeert, die ook hier regeert, door uw woord en door uw geest. U die ons wilt regeren in ons hart, wilt spreken, om ons te roepen en te leiden. We danken u voor die machtige en genadige zorg over ons leven, over onze ziel, over onze relatie met u. En we bidden, Heere, blijf ons nabij. Laat u ons niet los. Maar bevrijd ons van de verkeerde machten die hun invloed op het leven willen uitoefenen. En wilt u ons hele hart in beslag nemen met uw trouw en met uw liefde. Wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest, ook in deze week, van dag tot dag. Elke dag die in deze week weer voor ons ligt, zo u het ons geeft. Schenk ons daarin uw kracht, uw bescherming. Schenk ons moed en wijsheid. Schenk ons zegen over de dingen die wij te doen hebben. Op school en in het werk, in de gemeente. In allerlei ontmoetingen. Heer, we leggen het in uw hand. En we mogen het ook aan u toevertrouwen. Want u bent die God die leidt. We danken u zo voor deze eredienst. En we bidden dat u het geeft, dat dat ook vruchten draagt. Dat wij daardoor ook meer en meer aan Christus verbonden zijn. We kunnen niet buiten de verzoening door zijn bloed. We kunnen niet buiten zijn Heilige Geest. We dragen elkaar ook aan u op. Als het gaat over bijzondere noden, dingen die verdriet geven in het hart, waar angst is en zorg, wilt u daar helpen en troosten. Gedenk rouwdragenden, waar een verlies diepe sporen kan trekken. Wonden heeft geslagen. Getrouwe Heere, wilt u ook daarin nabij zijn en helpen. U bidden voor de nabestaanden van mevrouw Rosa. Wilt u hen gedenken en nabij zijn. Nu er afscheid genomen moet worden. Ook in deze week, wanneer een begrafenis zal plaatsvinden. Wilt u daarin ondersteunen. Geef Heere dat uw woord ook in deze omstandigheden een licht is, hoop geeft, ja, de harten ook trekt om u te zoeken en om met uw woord te leven. U bidden wij al deze dingen en we danken u in de naam van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Tot zingen van Psalm 97, het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Psalm 97, het eerste vers. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.